De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
In Ukraine, killing is fuck you Russian, fuck you Putin.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 177 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een speciale aflevering dit keer. Oekraïne in de aanval.
Netak, welkom to Ukraine!
Met defensiedeskundige en voormalig bataljonscommandant Sjors Dimitriou. En met zijn collega bij Instituut Klingendaal, Bob Deen. Kijken we naar datgene wat iedereen op dit moment bezighoudt. Oekraïne en het tegenoffensief. Welke kansen? Welke scenario's? Welke doelen? Wat is een gunstig moment? Kunnen we het al nabootsen? En hoe moeten we kijken naar de slag om Bakhmut? Wat gebeurt daar?
And they're trying to worry the Russians by launching these quite strong counterattacks north and south of the city. And Russians have clearly withdrawn from those areas to 3 or 4 kilometers away. And they've left the Wagner troops who are in the middle of Bakhmut exposed both on north and south, both of those flanks.
Maar we moeten ook verder kijken. Niet alleen naar Oekraïne, maar ook naar Rusland. Naar de verdediging. Naar de interne politiek in Rusland. Naar Rusland als buurland. Het gaat niet weg. Kortom, we kijken naar de volgende fase van de Russo-Oekraïnse oorlog.
So the question is this the beginning of the big Ukrainian offensive? Well, it's certainly an offensive action. And to understand it, we need to see it in context with everything else that's going on.
En daarvoor schakelen we over naar de kamer van Bob Deen in het gebouw van het instituut Klingendaal in Den Haag. Maar niet voordat ik je vertel dat alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken kan worden in de Perestroikast. En dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestroikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Vanaf deze plek wens ik Floris Akkerman veel plezier bij Bruce Springsteen in Rome. En dit is BNR Perestroikast. Ik ben bij Instituut Klingendaal aan een ronde tafel. Er liggen hier allemaal kaarten. We hebben stapels boeken uit de kast van Bob Deen gehaald. Allerlei biografieën van Nazarbayev tot aan Gorbachev, geloof ik. Om de statieven met microfoons wat te kunnen verhogen. Het werkt ook sfeerverhogend. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. En Bob en Sjors zitten hier aan tafel. Bob, even nog voor de mensen die jou niet kennen. Ik kan het me alleen niet voorstellen, maar toch even een voorstelrondje. Dus okay. Misschien leuk om jezelf op je eigen manier een keer te introduceren in plaats van al die ondertitelbalkjes op tv.
Oké, nou, ik ben dus eigenlijk senior onderzoeker veiligheid en defensie. Maar ik word in die balkjes altijd gewoon Oost-Europa-deskundige genoemd. Maar ik ben ooit bij Klingendaal begonnen 3 jaar geleden op het thema defensie. Dus wel interessant dat mijn regionale en mijn thematische kennis zo bij elkaar kwamen.
Ja, en nu helemaal met de oorlog.
Ja.
Sjors.
Ja, ik ben Sjors. Ik ben officier bij de landmacht. Hiervoor was ik commandant van het 17e Panzerinfanteriebataljon in Oorschot. En ik ben nu vanuit de landmacht gedetacheerd bij Klingendaal. En werk samen met Bob.
En wat kan ik opmaken uit jouw achternaam, Dimitriou?
Ja, dat is een Roemeense achternaam. Een van mijn grootvaders is ooit in de haven in Rotterdam beland. Die werkte op een boot. Die kwam daar mijn overgrootmoeder tegen en is gebleven. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal. Ik spreek ook geen woord Roemeens trouwens.
Oké. Toch wel een mooi verhaal.
Ja.
Ik heb gehoord dat in deze kamer er wel eens gewargamed wordt. Dat er in ieder geval wel eens wordt gekeken naar hoe die oorlog zich voltrekt. We gaan zo praten over hoe jullie samenwerken en over Oekraïne in de aanval, wat we ervan kunnen verwachten. Maar toch even over dat wargamen. Sjors, wat doen jij en Bob dan precies? Hoe werkt dat? En moet ik het heel groot voor me zien, zoals inlichtingendiensten informatie uitwisselen over hoe ze Kharkiv en Gerson uiteindelijk gaan bevrijden voor Oekraïne, zoals we dat hebben gezien? Kun je tipje van de sluier oplichten hoe spannend het is?
Ja, kijk, ik ken het wargamen vanuit mijn landmachtenachtergrond, waarbij we, als we een mooi plan hebben ontwikkeld, dat we dan daar de vijand tegenover zetten en het weer mee pakken en het terrein en dan onze plannen testen en om te zien of ze succesvol kunnen zijn en of er nog gaten in het plan zitten. Dat is altijd heel erg uitgebreid en wordt goed voorbereid. En ja, hier zitten we eigenlijk gewoon met een kaart. En,
hier doen we wat anders.
Hier denken ze na van, goh, wat zou er kunnen gebeuren? Dus dat doen we op een heel andere manier. Niet minder interessant trouwens. Maar ja, gewoon voor een kaart en nadenken over wat er kan gebeuren. Wat de Oekraïners kunnen doen, wat de Russen kunnen doen. Wat de mogelijke, in deze periode met name het offensieve. Wat zijn de mogelijkheden? En wat kunnen de Russen er tegenover zetten? Dus allemaal lekker, lekker eenvoudig.
Ja, dat is dan in het kort. Want er zijn zoveel factoren waar je rekening mee moet houden.
Ja, zeker. Je kijkt naar gevechtskrachtverhoudingen. Je kijkt naar het terrein. Je kijkt waar de Rus kwetsbaar is. Waar logistieke lijnen lopen. Maar je kijkt natuurlijk ook vooral naar wat is voorspelbaar. En wat is juist verrassend. Dus dat soort factoren probeer je mee te nemen.
In welke hoedanigheid werken jullie samen, Bob?
Nou, het hele leuke hiervan, van deze samenwerking, is we werken allebei in de security unit van Instituut Klingendaal. Dus we doen ook gezamenlijk projecten, schrijven samen stukken en dat soort dingen. Is dat we elkaar heel goed aanvullen. Want ik ben gewoon wat Defensie een, wat is de beleefde term, een burger noemt. Ze hebben er ook een wat langere term voor. Die hou ik wel burger voor me. En ik heb nog nooit in een loopgraaf gestaan of op een tank gezeten of wat dan ook. Dus ik moet dit allemaal duiden vanuit een soort politieke en OSINT hoek. Hè. Dus ik haal wat ik de informatie die ik op kan halen overal vandaan. Maar om dat te duiden samen met een militair met heel veel landmachtervaring, dat is juist heel waardevol. Dus eigenlijk werken we op die manier samen. We proberen te combineren die politieke en ook soms culturele aspecten van zo'n oorlog samen met die harde militaire kant waar George veel meer vanaf weet dan ik.
Ja, want wat is de meerwaarde van Bob?
Ja,
praten veel.
Nou ja, de context is interessant. Hè? Want ook hier, je ziet van alles gebeuren op het gevechtsveld. Maar uiteindelijk gaat het ook hier weer om. Hoe vertaalt zich dat in politieke doelstellingen? Hè? Wat heeft dit voor gevolgen in Rusland? Hoe vertaalt Zelensky militair succes of niet weer naar zijn eigen doelstellingen? Hoe zit het met westerse steun? Nou, daar is Bob natuurlijk ontzettend goed in. En tegelijkertijd, ja, je bent natuurlijk al een jaar lang met het conflict bezig. Inmiddels ook op militair vlak, zeker op wat hoger niveau, operationeel strategisch niveau, kun je echt heel mooi meepraten. En ik denk ook, dat is ook de nuance die ik zelf moet maken. Ja, ik heb veel landmachtachtergrond, maar dat wat we nu in Oekraïne zien, die schaal, die intensiteit, ja, dat is niet te vergelijken met de oefeningen of de uitzendingen in Afghanistan die ik heb meegemaakt. Dus ook mijn kennis is daarover beperkt.
George, in aanloop naar deze opname hadden we al even contact en er zijn veel te veel dingen die ik wil weten. En eigenlijk stuurde je naar mij nog een bericht met een hele goede vraag van laten we gewoon beginnen met wat nou precies het doel van dat Oekraïense tegenoffensief is, wordt, zal zijn. Dat er een tegenoffensief komt, nou, op basis van alles wat er nu geleverd wordt vanuit het Westen en de druk vanuit de Oekraïnse samenleving om gebied terug te veroveren, te bevrijden. Ik denk dat we dat niet ter discussie hoeven te stellen, maar het gaat om de doelstellingen, het gaat om de manier waarop, het gaat om de druk vanuit het Westen. Wat willen wij dat Oekraïne eruit haalt? Wat zijn de doelen?
Ja, het is een hele goeie, want we zijn geneigd om heel erg te focussen op wat gebeurt er op het gevechtsveld, wat is haalbaar, wat is mogelijk. Maar wat ik er net ook al zei, het gaat er uiteindelijk om, hoe vertaal je dat in politieke doelstellingen? En wat is dan haalbaar? En ik denk dat je dan toch begint met, wat is er strategisch te bereiken? Is het mogelijk om met een counteroffensief ook te laten rommelen in het Kremlin? Weet je eigenlijk niet zo heel goed, hè? In ieder geval hier in Nederland. Op basis van openbare bronnen heel weinig bekend wat er in het Kremlin gebeurt. Maar er zitten ook andere doelstellingen aan vast. Hè? Het moreel eigen volk noemde je al. Hè? Er wordt heel veel verwacht eigenlijk op dit moment. Maar ook de steun van het Westen is natuurlijk heel belangrijk. Hè? We hebben naar westerse maatstaven in ieder geval het gevoel dat we heel veel hebben gegeven aan geld en aan middelen. Heel veel in de media over bericht. Dus er zijn nu ook hoge verwachtingen. En de westerse steun, met name het handhaven van westerse steun, dus ook daadwerkelijk even laten zien van kijk, we doen wat met jullie middelen en we bereiken daarmee. Ja, ook dat is een doelstelling voor op de lange termijn.
Misschien toch aardig om voor die vraag die je opwerpt over wat doet het met Rusland, om toch even met Bob daar al over te hebben. Omdat jij net terug bent naar Tallinn, waar een conferentie was, waar dit soort vragen dan ook de revue passeren. En wij zijn allebei in Oekraïne geweest, waarbij we ook met toevallig dezelfde man hebben gesproken, meneer Danilov, de veiligheidsadviseur van Zelensky, die in ieder geval in een gesprek met mij 3 maanden geleden aangaf van ja, wij werken eigenlijk ook toe aan een implosie van Rusland. Iets wat Poetin dan ook zelf in gang heeft gezet. En ik hoorde net van meer mensen uit Oekraïne terug. En eigenlijk zijn we daar vanuit Nederland nog niet zo mee bezig. Hè? Dat de strategie of tactiek van de Oekraïne ook kan zijn. Ja, winnen op het slagveld door middel van winnen met interne onrust in Rusland te creëren. En zorgen dat de boel daar aan elkaar dondert. Maar het lijkt alsof we daar niet te veel over durven na te denken.
Nee, dat klopt. En als je de Nederlandse politici naar vraagt, dan geven ze het enige correcte antwoord. Dat is up to the Russian people. Hè? Dus in het Nederlands, dat moeten Russen zelf uitmaken. We weten natuurlijk allemaal dat het niet helemaal zo is. Want we hebben daar enige invloed op met wat we doen. Met sancties. Maar de Oekraïners willen nog veel verder gaan. En daarin zijn ze niet alleen. Daarin horen ook de Baltische Staten en de Polen. Die ook weten, of in ieder geval zelf heel sterk voelen, zolang dit huidige regime in Rusland er zit, zullen wij nooit veilig zijn. En dan krijg je een hele interessante en ook een beetje zorgwekkende tegenstelling tussen Oost en West binnen de NAVO. Waarbij West-Europese en ook de Amerikanen trouwens, landen zeggen, we hebben geen behoefte aan een imploderend Rusland. Want dat produceert heel veel instabiliteit. Waar komen dan die kernwapens terecht? Dus die kijken ernaar vanuit het punt van risicobeheersing. Terwijl de landen in Oost-Europa ernaar kijken vanuit het punt van, dan is die oorlog tenminste echt voorbij. Nou, de Oekraïners zijn daar de meest extreme. Die hebben al gezegd, dan gaan we Rusland hernoemen tot Muscovië. En dan gaan we het terugdringen tot een kleiner land wat nooit meer een bedreiging voor ons kan zijn. Nou, dat, zelfs in Tallinn, waar nogal geharnast mensen erin staan, zegt iedereen, dat is wel heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Maar een enige vorm van implosie in Rusland, waardoor ze zich op hun eigen problemen moeten gaan richten in plaats van op de buurlanden, dat wordt in het oosten als heel wenselijk gezien.
Maar je zegt dus ook dat je begrijpt dat het een van de doelstellingen vanuit Oekraïne is.
Ik denk dat Oekraïne het ziet als middel, niet als uiteindelijk doel. Ik denk dat ze het liefst zouden samenwerken met een Rusland wat gewoon een goed buurland zou zijn. Ze willen niet per se Rusland in gronden richten omdat ze nou eenmaal zo anti-Russisch zijn. Maar zij zien het Kremlin en ook over de langere tijd in de geschiedenis, die boeken die we hier op tafel hebben liggen, als een historische bedreiging eeuwenlang al. Dus zij willen eigenlijk de instabiliteit in Rusland, en dat zijn ze actief ook aan het opstoken, met name tussen het ministerie van Defensie en Wagner, daar komen we zo nog wel op, om Rusland intern te verzwakken, zodat ze hen niet meer bedreigen. Dat is denk ik waar het hen om gaat. Dit is waar het Westen absoluut geen visie op heeft op dit moment. Hier proberen we ook bij weg te blijven bij deze discussies. En ik denk dat dat jammer is, want daardoor bereiden we ons ook niet voor op mogelijke scenario's van eventuele instabiliteit in Rusland. En het, ook al is het op dit moment onwaarschijnlijk, het zou wel kunnen.
Sjors, als we het hebben over het tegenoffensief, dan moeten we dat waarschijnlijk ook weer gaan ontleden. Want wat is een tegenoffensief? Wat is een succesvol tegenoffensief? En ik hoor nu ook al mensen spreken over inleidende beschietingen. Zelf denk ik, ben benieuwd vooral wat jij ervan vindt, dat we waarschijnlijk niet eens één tegenoffensief gaan zien, maar misschien in de toekomst nog wel meerdere. Want hoe gaat Oekraïne in hemelsnaam het hele land in één keer bevrijden? Dus wat is een tegenoffensief?
Ja, je ziet dat er wordt heel veel gesproken over dat tegenoffensief. De laatste berichten vanuit Oekraïne hoor je ook al een beetje downplay eigenlijk van jongens, verwacht er niet te veel van. En ja, we hebben niet genoeg middelen om echt een grote klap uit te delen. Het is natuurlijk altijd even afvragen hoe je dat moet zien. Hè. Is dit een bericht naar het eigen volk? Is dit een misleiding? Of is dit daadwerkelijk zo? Maar ik ben heel benieuwd hoe dit offensief gaat verlopen. Er zijn meerdere opties. Ik ben zelf, daar toch mee te beginnen, ik ben gematigd positief over of dit echt een hele grote klap gaat uitdelen aan Rusland. Of ze echt in staat zijn om bijvoorbeeld een diep door te dringen in het gebied dat de Russen op dit moment bezet houden. Dat heeft er in de eerste plaats mee te maken met de zware middelen die ze toch veelal ontbreken, hè? Met name tanks. De Oekraïners hebben gevraagd om zo'n 500-600 tanks. Ze hebben er eigenlijk maar de helft gekregen. En dat zie je ook terug in de samenstelling van de brigades die ze hebben geformeerd. Die 9 brigades met westerse middelen. Nou, daar zie je eigenlijk maar amper 2 kompieën tanks per brigade. Terwijl je toch eigenlijk minstens een bataljon, een volwaardig bataljon moet hebben. Dus die zware gevechtskrachten, die missen ze. In de tweede plaats is het gewoon voorraden. Met name munitie, artilleriemunitie, air defense munitie. Ja, in de derde plaats getraindheid. Wil je succesvol met geniemiddelen, dus met doorbraaktanks, met bruggenleggers, met artillerie, met infanterie, wil je daar geïntegreerd, misschien ook wel met luchtsteun, wil je daar geïntegreerd mee kunnen optreden? Ja, dat vergt gewoon heel veel training. Ja, en je ziet dat de Oekraïners toch terug moeten vallen op veel gemobiliseerde krachten. En dat ze maar heel weinig training hebben gehad. Dus mijn verwachtingen, als ik kijk naar zware middelen, munitie en getraindheid, met name de laatste, zijn hoopvol, maar dan met enige nuance.
Want als ik het mag zeggen, een maand geleden hadden jullie hier een conferentie bij Klingendaal met delegatie uit Litouwen. Toen sprak jij ook je uit over wat jouw verwachtingen waren van het tegenoffensief. Op basis van de informatie die er toen was. Toen klonk je iets minder hoopvol. Wat is er veranderd de afgelopen maand?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk denk ik er nog steeds hetzelfde over. Ik denk nog steeds dat... kijk, de Oekraïners, dit is echt wel een forse gevechtskracht. Als je het vergelijkt ook met Kharkov, is dit wel twee keer zoveel. Natuurlijk, de Russische defensieven zijn natuurlijk nu wel goed ingericht, voorbereid. Maar met 9 brigades, eigenlijk 12 brigades, ze voegen ook nog 3 eigen brigades aan toe, kun je een behoorlijke klap uitdelen. En ik verwacht ook echt wel, de Oekraïners, die hebben het voordeel, die kunnen het moment en de plek uitkiezen waar ze aanvallen. Dat is het voordeel van de aanvallen. En ik verwacht ook echt wel dat ze in staat zullen zijn om in te breken en ergens door een defensieve lijn heen te komen. Maar dan de manoeuvre, de bewegingsoorlog, dus dat vervolgens dat tempo behouden, dat momentum behouden en vervolgens diep doorstoten en dan naar het Russisch achtergebied komen om vijandelijke artillerie, commandoposten, logistiek aan te vallen en met name dat moreel, de paniek te laten ontstaan. Dat is zo belangrijk, dat shock-effect. Ik ben benieuwd, we weten het ook niet precies. Hè? Ik ben benieuwd of ze daartoe in staat zijn. En als ik puur kijk naar de mensen die ze gemobiliseerd hebben en de korte trainingstijd, ook op al die verschillende westerse middelen, dan ben ik beperkt positief. Ik hoop, laten we wel duidelijk zijn, ik hoop natuurlijk dat ze heel succesvol zijn, maar mag je het verwachten is eigenlijk meer mijn punt.
Bob?
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Het probleem voor ons als analisten, zeker als je veel met Oekraïners praat, is je moet heel erg oppassen dat niet de wens de vader van de gedachte wordt, maar ook dat je het niet gaat overcompenseren daarvoor. Daar heb ik dus heel erg last van. Ik probeer heel objectief naar aantallen en feiten en dergelijke te kijken. Maar in mijn achterhoofd speelt steeds door van oké, maar dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen zag het er ook niet zo goed uit voor de Oekraïners. Toen wonnen ze ook. Dus ik was ook aan het zoeken naar welke factoren verklaarden nou dat voor mij dan ook onverwachte grotere succes van de Oekraïners. En dat zijn onmeetbare dingen. Dat is het vervelende.
Dus aan beide kanten, hè? Aan Oekraïnse en Russische kant.
Ja, dus de grote 3 verschillen, denk ik, die we steeds maar niet kunnen meten, is wat George al noemde moreel en ook de interne cohesie. Dus Oekraïne heeft een heel eenduidige sense of purpose. Die weten wat ze moeten gaan doen, waarom ze het doen. Iedereen staat echt aan één kant. Terwijl die Russen onderling aan het ruzien zijn. Dat zie je met Wagner en wat er van waar is van dat Prigozhin zelfs informatie zou willen lekken over zijn Russische strijd. Dat geloof ik niet helemaal. Maar dat ze super ruzie met elkaar hebben en elkaar ook liever dood zien, dat geloof ik wel. Ja, dus dat is het eerste. Die Oekraïners gewoon, en dat maakt uit. De Oekraïners zullen minder snel wegrennen dan de Russen. Ze zullen harder doorvechten. Ze gaan er helemaal voor. De tweede is command and control. Ik vind dat heel slecht van de Russische kant. Er wordt gewoon slecht aangestuurd. Veel wantrouwen, onderling leugens over informatie, over steeds zichzelf willen indekken tegen straf van bovenaf. Maar welk leger gooit nou zijn eigen troepen ook de hele tijd trouwens in ondergrondse soort van kelders om ze te straffen? Dus er zit daar iets niet goed aan die Russische kant. En de derde, en dat begin ik steeds meer maar gewoon openlijk over te spreken, onderschat niet de incompetentie aan Russische zijde. Hoe vaak ze gewoon hun granaten in een open veld neerleggen en iemand daar een fotootje van op een of andere social media zet en de Oekraïners precies weten wat ze moeten raken. Hoeveel auto's die vastlopen omdat dingen gejat zijn, de benzine op is, wat dan ook. Dat heb ik aan de Oekraïnse kant veel minder gezien. Dus als je naar de aantallen kijkt, George heeft helemaal gelijk, het ziet er niet uit alsof Oekraïne hier het hele grondgebied mee kan bevrijden. Maar als je onthoudt hoe die Russen vorige keer zijn gaan wegrennen en wat een zootje het was, dan is die theorie van Oekraïne dat het een broos leger is, het Russische leger. Je moet er één keer hard op slaan en dan storten delen ervan in. Die is niet eens zo onrealistisch hoor. Alleen ja, de wet van de grote getallen en ook de grote aantallen vierkante kilometers telt wel. Het is gewoon heel veel gebied. En dat gaat Oekraïne natuurlijk niet in één snel voorjaarsoffensief allemaal kunnen terugpakken.
Met jullie welnemen, kunnen we even een stap terug en kijken naar ja, wat nu onduidelijk is, namelijk de slag om Bachmoed. En ik ga jullie niet in een bepaald kamp van analisten plaatsen, maar om het een beetje makkelijk voor de luisteraar te houden. Er zijn mensen die zeggen het tegenoffensief is begonnen. Er zijn mensen die zeggen dit zijn de inleidende beschietingen van het tegenoffensief. En anderen zeggen het staat helemaal op zich. Vanuit militair strategisch oogpunt, wat gebeurt er bij Bachmoed?
Ja, inderdaad, veel geluiden. Zijn we nu al begonnen of niet begonnen? De shaping fase, zoals sommigen noemen, of de inleidende gevechtsacties. De fase van psychologische oorlogsvoering, de prikacties. Het testen van het moreel ook, hè, van de Russen. Wat doen ze? En niet alleen tactisch op het gevechtsveld, maar ook hoe reageren mailbloggers? En wat voor paniek zaait dat dan weer? Ja, even inzoomend op Bachmoed. In beginsel is dat een losstaande slag. Want dat is natuurlijk iets dat al sinds de zomer in volle gang is.
Hè?
Dat
11 is niet, maanden ongeveer.
Precies. Ja. Dus dat is al heel lang is dat heel intens gaande. En daar is ook wel heel veel analyse over geweest. Hè? Is dit nou goed om te doen? Want zodra de Russen Bachmoed vermeesterd zouden hebben, is het niet zo dat ze meteen door kunnen naar het westen en Kramatorsk en Sloviansk veroveren. Die weg ligt helemaal niet open, want je hebt ook nog tussen gelegen sterke lijnen die je dan weer zou kunnen verdedigen. Natuurlijk, vanuit tactisch oogpunt, het is een logistiek knooppunt. En inmiddels denk ik ook politiek. Hè, het is een symbool geworden, Bachmoed holds. Zeg maar, de t-shirts kun je overal kopen, bij wijze van spreken. Dus dat speelt allemaal mee. Inmiddels ben ik ervan overtuigd. Inmiddels is Bachmoed wel onderdeel van dat counteroffensief. En dan moet ik toch even uitweiden over de functie van Bachmoed. En ik moet zeggen dat ik er nu wel heel plastisch over spreek. Hè, want het gaat uiteindelijk ook weer om de tragiek van heel veel verliezen. Er gaan daar heel veel mensen dood. Maar goed, terug naar de functie zeg maar, van Bachmoed. Kijk, uiteindelijk, we hebben het over dat counteroffensief. Daarvoor heb je een troepencapaciteit. Daarvoor heb je gevechtskracht nodig die je niet al hebt ingezet. Hè? De Oekraïners, die hebben die 12 brigades. Maar vervolgens moet die verdediger, je wil dat op het moment als je ergens doorbreekt, dat die verdediger niet de capaciteit heeft om je ergens te vertragen en vervolgens in de diepte, zeg maar, dat gat wat jij hebt weten te creëren, weer te dichten of je ergens in de diepte te blokken, om het zo maar eens te zeggen. En daarvoor hebben de Russen hun eigen operationele reserve, hun eigen gevechtskracht nodig. En wat je ziet is dat waar Oekraïne in staat is geweest om hun 12 brigades op te leiden, niet te committen, om het zo maar te zeggen, zie je dat de Russen, ondanks dat zij initieel in het afgelopen najaar ook capaciteit hebben gemobiliseerd, ook om extra reserves te creëren, dat ze die toch mondjes maar telkens maar weer naar het front hebben gestuurd om gaten te dichten. En Bachmoed, ja, om het maar zo eens te zeggen, die functioneert nu eigenlijk als het vernietigen van de operationele van de gevechtskracht die later in de counteroffensief juist zo nuttig zou zijn voor die Russen om dat gat te dichten. En je ziet dat de Oekraïne heel actief bezig is om maar genoeg troepen weer naar Bachmoed te trekken. En ondanks dat er best wel geluiden zijn, ook in Rusland, van houd nou reserves, zorg nou vooral, focus je vooral op die verdediging. Ja, laat Rusland zich toch telkens weer verleiden om daar maar steeds meer troepen in te duwen. En niet alleen Wagner. Ja, aanzuigende werking. En niet alleen Wagner, ook VDV, de elite troepen, ook reguliere Russische troepen. Ja, je ziet dat die daar toch telkens naartoe getrokken worden. Laatst met het een aantal dagen geleden is een counteroffensief geweest van de Oekraïners. Best wel een klein gebied veroverd. En gelijk worden weer 4 gevechtsbataljons vanuit het Russische leger, die op dat moment nog niet gecommit waren, worden er weer naartoe getrokken om gaten te dichten. Ja, dat is dus capaciteit die je dus niet als Oekraïne ergens aanvalt, die je dus niet kunt gebruiken om een gat te dichten, om een lijn te herstellen of om er naartoe te sturen om die opmars te vertragen.
Maar kijk, als we naar de kaart kijken, want je hebt zelf hier ook een kaart van Bachmoed afgedrukt. Ik heb hier Deep State openstaan, waarbij je ziet deze is nog van gisterochtend geüpdate, bijna 24 uur geleden. Dan gaat het om zo'n 20 vierkante kilometer. wat Oekraïne nu weer heeft bevrijd. En met name op de flanken. Hè, dus om Bachmoed heen. Helemaal niet Bachmoedstad zelf. Sterker nog, daar rukken de Russen en Wagner eigenlijk steeds meer op.
Ja.
Wat is dan het idee daarbij? En nou ja, dan kom ik zo bij de tweede vraag, want die hou ik nog even. Wat is het idee daarbij?
Nou ja, die aanzuigende werking waar we het over hebben. Zorgen dat de Russen hun reservecapaciteit, de troepen die nog niet gecommit zijn, om dat maar zo klein mogelijk te maken. Je ziet toch ook wel weer even de paniek onder mailbloggers. Overigens ook heel veel in de informatiespace weer juist omdat, pas op, bij Kharkov en Gerson heeft dat ook veel effect gehad. Laten we ons daar niet weer toe verleiden. En in deze is dit ook gewoon een actie om de druk op Bachmoed te verlichten. Als we eventjes kijken naar het klassieke vorm van het stadsgevecht. Je hebt eigenlijk, als ik het even eenvoudig zeg, maar twee varianten. Of isoleren, of heel veel slachtoffers incasseren. Wat je ziet is dat de Russen er maar niet in slagen om die stad te isoleren, om die maar te omsingelen. En die twee logistieke aanvoerwegen die er nu nog zijn, om die af te sluiten. Ja, en dan heb je dus één andere optie. En dat is dan maar blok voor blok voorwaarts gaan. Heel veel artillerie, heel veel slachtoffers incasseren. En dat is wat de Russen nu doen. Met name de eerste maanden van dit jaar. De laatste weken zie je dat de Oekraïners ook veel slachtoffers incasseren. Maar hiermee houdt Oekraïne eigenlijk hun levensaders, houden ze toch intact.
Ja. Waarbij ik het wel fascinerend vind om na te denken over wat je ook zegt over het aantal slachtoffers aan Russische zijde. En je plaatst het ook binnen het tegenoffensief. Daar heb ik zo dan een vraag over. Maar één opmerking tussendoor. Want Michael Kaufman, militair analist, die jij Bob in Tallinn nog even hebt gesproken.
Die er ook geweest is.
Ja. Ja, die heeft er veel over geschreven.
Samen met Rob Lee.
Ja.
En die geven ook aan, ook in een van hun podcasts van War on the Rocks en Russia Contingency. Geven ze ook aan, we weten eigenlijk nog niet of Oekraïne een tegenoffensief succesvol kan uitvoeren. Want we weten ook niet wat de Oekraïnse schade bij Bachmoed is. En hoe je dat weer moet relateren aan dat offensief. Er zijn nog zoveel onzekerheden en variabelen.
Ja, dat is absoluut waar. Dat schrijft Michael Kaufman ook. Die zegt ook, de waarde van Bachmoed gaan we eigenlijk pas over een paar maanden of een jaar, eigenlijk na het tegenoffensief, gaan we pas zien hoe succesvol of schadelijk Bachmoed is geweest voor beide partijen. Daar gaan we zien hoeveel mensen en hoeveel middelen beide partijen daar hebben verloren en wat voor invloed dat is geweest voor het counteroffensief.
Ja.
Bob.
Ja, je zit een heel interessant, bijna een soort culturele, historische component aan. Kijk, westerse analisten riepen over Mariupol ook dan moet Oekraïne gewoon verlaten, dat is kansloos. En dat, daar hadden ze uiteindelijk ook gelijk in. Hè? Mariupol was ook kansloos. Die mensen waren omsingeld, konden er bijna niet wegkomen, zijn toch heel lang gaan doorvechten. Gold ook voor dat bizarre kleine slangeneiland. Maar dat zijn van die plekken, en Bachmoed is er ook weer een, waar Oekraïne laat zien, wij geven geen meter op totdat je er ons echt fysiek verjaagt.
En we winnen tijd intussen.
Precies. En ze laten aan Rusland ook zien hoe gigantisch hoog de prijs is die ze moeten betalen om stukjes Oekraïns grondgebied in te nemen. Er is een andere opvatting over wat een overwinning is tussen West en Oost. En een Estse collega van mij noemde dat de Pyrrhic victory mentality. Die hebben de Russen en die hebben de Oekraïners ook. Het maakt niet zozeer uit hoeveel ik verlies als de ander maar meer verliest. En dat is precies wat Bachmoed is. En Bachmoed heeft ook nog een andere hele eigenaardige functie. En dat weten de Oekraïners heel goed. Dat is omdat Prigozhin het blijkbaar aan Poetin beloofd heeft van dat moet en zal ingenomen worden. Worden de Russen irrationeel vanuit militair strategisch oogpunt hoeveel ze erop loslaten. Dat hadden ze eigenlijk beter niet kunnen doen. Die hadden ze elders kunnen inzetten. De Oekraïners weten dat. En omdat Bachmoed voor hen voordelig is qua gevechtsverhouding. En ze claimen zelf dat er 10 keer zoveel Russen doodgaan als Oekraïners. Dat weet ik niet of dat waar is. Maar ze vinden dit een plek waar je een lijn in de sand kan trekken. En zeggen tot hier en niet verder. En ze zeiden ook tegen mij van ja, kijk, als we Bachmoed opgeven, dan rijden ze gewoon door en gaan ze daar een Kramatorsk beschieten. Dus als er toch een stad helemaal aan puin gaat, dan maar de stad die toch al stuk is. En dan vechten we daar wel voor elke meter.
Is dat aan de Oekraïnse kant wel veranderd? Want als ik ook Michael Kaufman eerder daarover hoor, dan gaf hij aan dat sinds Severodonetsk en Lysychansk, die steden daar in het noordoosten. Ik kan dat alleen maar in voetbaltermen uitleggen en jij hopelijk in militaire termen, Sjors, in militair jargon. Eerst deed Oekraïne aan een soort zoneverdediging en nu meer man op man. Dus nu, we geven niks meer op, want ze vernietigen alles wat Pop ook zegt. Maar eerst, de eerste maanden, misschien ook door de overrompeling, ik weet het niet, was het toch, we zoeken naar een positie en dat betekent dat we dingen opgeven.
Ja, wat je nu ziet is, Bachmoed heeft natuurlijk ook die symboliek en die status. En we zien ook Bob legde dat denk ik mooi uit, hoe dat in Rusland werkt tussen Prigozhin en het Russische ministerie. Maar dat is ook een beetje de aard van het stadsgevecht. Urban warfare, vechten in steden, ja, dat gaat niet met grote manoeuvres. Dat is echt kleinschalige eenheden, een heel bloederig gevecht, man tegen man, groep tegen groep. Dat is wat we nu zien in Bachmoed. En dat kan ook alleen maar met kleine elementen. Neem niet weg. We gaan het teruglezen in de historische geschiedschrijving. Maar voor mij is het een fundamentele militaire fout om voorwaarts te gaan zonder dat je de stad isoleert. En dat bedoel ik mee, dus volledig omsingeld. Waardoor je dus eigenlijk één, de logistieke aan- en afvoer afknijpt. En dan, ja, het is eigenlijk net als middeleeuwse siege warfare. Hè. Je hoort een stad uit. Geen eten, geen munitie meer. Maar het heeft vooral een heel groot psychologisch effect. Je weet, ik ben afgesneden en het is eindig. Dat hebben we in de geschiedenis ook gezien. Dat heeft een ontzettend groot effect. En dat lost uiteindelijk de weerstand op. En Rusland is niet in staat geweest. De Russische troepen is niet in staat geweest om het te omsingelen. Maar ik vraag me ook af of ze al die efforts die ze juist nu in dat oord hebben, in de stad hebben gestoken, of ze die niet juist op die omsingeling hadden moeten zetten. Ik denk dat dat tactisch gezien een betere oplossing was geweest.
Ik ben toch heel benieuwd eigenlijk wat er nu gebeurt, omdat Oekraïne dus aan de randen van de stad terrein winst boekt bij Bachmoed, terwijl de Russen en Wagner oprukken in de stad zelf. Enkel nog een paar blokken, als je de kaarten ziet, zijn in handen van Oekraïne. En dat is zelfs eigenlijk nog schimmig en onduidelijk. Het is een beetje speculeren, maar zou het kunnen dat Wagner en het Russische ministerie van Defensie gaan eventueel Bachmoed allebei claimen op een gegeven moment, planten een vlag daar neer, mooi filmpje erbij. En dat ze het binnen een paar weken ook gewoon weer kwijt zijn.
Dat is waar Oekraïne op inzet. Dus Rusland moet maanden vechten voor een paar straten en een paar vierkante kilometer. En Oekraïne pakt het binnen 2 weken terug. En dat deelt dan zo'n psychologische klap uit. Waarbij de Russen dus merken, oké, dit is het gewoon niet meer waard. Om tienduizenden mensen voor een paar stadswijken uit te geven. Want we gaan het toch verliezen. Dat is waar Oekraïne op hoopt. Ik denk alleen dat de Russen ook Bachmoed heel fanatiek zullen gaan verdedigen weer. Omdat die hier natuurlijk ook bang voor zijn.
Zit iemand nee te schudden?
Ja, nee, ik zit
met twijfel.
Het maar lukt het.
Ja, daarom toch een beetje, als het hele tijd met elkaar eens zijn, Bob is
zit,
zo wat.
Zit een beetje
nee, ik ben er helemaal mee eens.
Ik doe een beetje sorry,
natuurlijk. Ik hoop inderdaad dat als Oekraïne besluit om een tegenoffensief juist in die regio te doen, dat ze dat inderdaad dan op een andere manier doen. En dus niet in de stad, maar om de stad heen. Hè? Dus het isoleren, het afsnijden van logistieke lijnen eigenlijk. En als ze dat doen en ook nog eens snel doen, ja, dan gaat dat echt wel een grote psychologische klap zijn voor de Russische troepen, voor Wagner en zelfs politiek strategisch. Ja, en het voordeel wel van Bachmoed nu ten opzichte van andere verdedigingslijnen is dat Bachmoed zelf nog niet zo goed verdedigd is natuurlijk. Want dat is nog onderdeel van die hele slag. Dus dat is nog niet ingegraven. Ongetwijfeld daar wat verder naar achter wel. Maar dat biedt best wel, dat zou best wel kansen kunnen bieden voor een offensief.
En is dat de reden dat jij op dit moment, hè, met de informatie die we nu hebben, zegt, dit zou best wel eens het begin van de tegenoffensief kunnen zijn, omdat Oekraïne om Bachmoed heen gaat, op zoek naar andere goede posities om in te nemen, kijken hoe ver ze kunnen komen?
Ja, ik vind dat heel lastig. We weten het eigenlijk niet zo goed. Hè? En dat
maar
blijft toch speculeren. De symboliek van Bachmoed en het feit dat het dus nog niet zo goed verdedigd is. Ik wil eigenlijk alleen maar aangeven dat het een kans biedt voor een succesvol tegenoffensief. Nou, en we hebben eigenlijk de afgelopen dagen gezien dat dat dus ook zo is. Je ziet gelijk de paniek onder mailbloggers. Je ziet gelijk Russische troepen die terugtrekken. Prigozhin die weer een paniekerig filmpje verspreidt. Dus dat heeft best wel effect. Maar ik denk dat ze dit nu vooral doen, juist om dat te testen en om te zien wat de reacties zijn en hoe succesvol dat kan zijn. En de vraag is of dit, ik denk nog niet dat het onderdeel is van het tegenoffensief, maar van die psychologische oorlogsvoering en van die inleidende gevechtsacties. Ja, en ik heb eigenlijk vooral het gevoel dat Oekraïne ons toch weer een beetje gaat verrassen. En dat ze ons toch ergens op een plek gaan aanvallen. Dat ze toch ergens op een plek gaan aanvallen die we misschien niet direct hadden verwacht of voorzien.
Ja, en Bakhmut, ook als Oekraïne het weer terugverovert, maakt geen einde aan die oorlog. Maar wat het wel heeft gedaan, en dat is heel strategisch belangrijk voor Oekraïne geweest. Ze hebben een hoge prijs ervoor betaald, maar ze hebben tijd gekocht. Want er was een tijdje, hadden we het steeds over het Russische winteroffensief. Toen had Rusland numeriek, ook qua ammunitievoorraden, een overwicht. Dat hebben ze geprobeerd in te zetten om de hele Donbass in handen te krijgen. Nou, dat is niet eens bij Bakhmut gelukt. Dus Oekraïne heeft daar, en ja, later zullen historici je oordelen of Sirski en Zaluzhny daar gelijk in hadden, maar heeft besloten, hier gaan we ze tegenhouden en ondertussen gaan wij verse gevechtskracht opbouwen om zo'n tegenoffensief in te kunnen zetten. Waar ze het vervolgens gaan doen, als zij ervoor kiezen om Bakhmut terug te pakken en daar hun verse eenheden op in te zetten, dan is het omdat ze inzetten op een politieke dreun aan Rusland in de hoop dat dat tot instabiliteit zal leiden. Als ze militair strategisch willen opereren en uiteindelijk de oorlog willen winnen door ook de Krim terug te krijgen, dan moeten ze naar het zuiden. Dan moeten ze richting Berdyansk-Melitopol. Ja, want dat zou echt een wezenlijke verandering in de situatie op de grond teweeg brengen.
Ja, dat denk ik ook. Daar is ook al best wel wat over gespeculeerd, hè? Doorbreken bij Zaporizhia, doorstoten naar het zuiden, richting Melitopol. Vanuit daar ook de Krimbrug bedreigen. En vooral de logistieke lijnen over land, hè, van oost naar west, vanuit Rusland naar Gerson, die eigenlijk doorsnijden. Nou, de vraag is dat haalbaar? Hè? Dan hebben we het weer over het doorbreken en vervolgens dat diep door kunnen stoten. Hè? Dat tempo, momentum, dat manoeuvreren onder vuur van meerdere grote verbanden, is Oekraïne daartoe in staat. Maar dan nog, en dat is denk ik ook goed om nog te benadrukken, dan is de oorlog inderdaad niet over. Niet op het gevechtsveld. We zien er nog steeds dat Rusland grote delen bezet houdt. En dat is denk ik wel een belangrijke. Want het is ook vooral belangrijk wat daarna. Hè? Ik denk dat het, en ik kijk ook een beetje naar jou, Bob. Ik denk niet dat Poetin, het Kremlin, nu moet denken van oké, dit is even het piekmoment van de westerse steun. En als Oekraïne niet heel erg succesvol is of een klein succesje boekt, maar daarna valt het weer stil, ja, dan houdt de steun op. En dan heb ik het uiteindelijk, Poetin die gokt natuurlijk op de westerse steun, dat hij niet beklijft en dat hij op een gegeven moment opdroogt. Dat is zijn lange termijn gedachte. En ik denk, en dit is een klein beetje speculeren, maar het zou heel erg helpen, het Oekraïense offensief, maar met name ook het strategisch signaal naar Moskou. Als we nu al zouden beloven, oké, dit is maar een offensief, maar we beloven jullie ook middelen voor het volgende offensief. De volgende 9 brigades gaan we ook klaarstomen. Daar gaan we nu ook al middelen voor genereren. Ja. En we hebben natuurlijk ook straks de top in Vilnius, dat daar ook die commitment wordt uitgesproken. We hebben in het verleden vooral gezeten op de-escaleren en Moskou niet te veel provoceren, maar misschien werkt het wel veel de-escalerender als je nu meer het offensief ingaat. Erop van, we gaan meer steun leveren, we gaan meer middelen leveren naar het offensief. Nog een volgend offensief ondersteunen. En misschien wel op termijn, en dan noem ik het misschien iets controversieels, NAVO-lidmaatschap.
Want voordat ik jou aan het woord laat, Bob, als ik één vraag tussendoor mag stellen. Petr Pavel, de Tsjechische president, die wij in Nederland... Hij heeft een tijdje in Brunsum gezeten. Hè?
Ja,
3 jaar
geloof ik. Achtergrond heeft hij, ja.
De Rob Bauer was hij toen bij de NAVO. Dus de militair adviseur eigenlijk van Stoltenberg heb je het dan over. Nu Tsjechisch president, die was laatst bij Zelensky. En die zei ook van we hebben eigenlijk nog 9 gemechaniseerde brigades nodig. Maar jij zegt dus misschien wel dat hij daarmee voorsorteert op een offensief na het volgende offensief. Dus we moeten onszelf erop voorbereiden dat we meer aan Oekraïne geven. Dat klinkt altijd zo enorm genereus, maar we moeten doordenken. Dat is eigenlijk wat Petr Pavel dus met zijn strategische NAVO-ervaring ziet.
Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hè. Met 9 brigades kun je een forse klap uitdelen. Maar daarmee win je niet de oorlog. Absoluut niet. Nee, dat is te weinig. Ook als je ziet naar het totaal aantal troepen wat de Russen nog hebben. Dan is dat qua terrein en qua gevechtskracht zijn 9 brigades is een forse macht, maar niet voldoende om bijvoorbeeld heel Oekraïne te bevrijden of door te stoten tot de Krim. Ja. Het enige is natuurlijk, de onvoorspelbare factor, en die vind ik toch ook nog wel aardig om even te benoemen, is natuurlijk de Rus. We hebben het de hele tijd over wat kan Oekraïne, zijn ze goed getraind, hebben ze voldoende massa. Maar goed, interessant is natuurlijk ook hoe goed of hoe slecht is die Rus. Want het gaat uiteindelijk om de relatieve gevechtskracht. En jij noemde net al een heleboel factoren als moreel en leiderschap. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik hoorde laatst iemand zeggen, de Russen hebben op dit moment tot op heden nog maar 2 succesvolle operaties uitgevoerd. En dat is de terugtrekking bij Kiev en de terugtrekking bij Kharkov. Bij Gerson, sorry. Ja, bij Gerson. Dat zijn de enige twee operaties geweest die tactisch goed in elkaar zaten. Dus wat kunnen we eigenlijk van hen verwachten? Defensief is over het algemeen, in ieder geval op laag tactisch niveau, wat gemakkelijker en eenvoudiger uit te voeren met niet zo goed getraind personeel. En er zijn ook aanwijzingen dat we weten dat Russen best wel veel, met name de meer ervaren mensen, best wel veel bevelen geweigerd hebben om voorwaarts te gaan. We verwachten dat dat minder zal zijn in het defensief. Dat is toch even wat anders als je voorbijgerend wordt door de Oekraïnse troepen. Maar het is, ja, we hebben de Russen al veel overschat. En wellicht dat ze misschien wel instorten. Of dat er echt paniek ontstaat en de verdediging daadwerkelijk instort. Dat kan natuurlijk ook.
Ja. Over dat langere termijn, dat weten we al lang. Daarom hebben we het over opschalen van onze eigen wapenproductie. Het kunnen maken van genoeg artilleriegranaten en andere ammunitie die je nodig hebt. En we hebben het daarom over die F-16's. Want die F-16's gaan voor het voorjaars of lente of zomer, hoe je het wil noemen, offensief echt geen verschil maken. Daar hebben ze veel te lang voor nodig. Maar het feit dat we dus nu al bezig zijn met het versterken van of die vraag van de versterking van de Oekraïnse luchtmacht, is ook een erkenning dat zelfs na een succesvol offensief van Oekraïnse zijde dit nog lang niet klaar is. Want er zei ook iemand in Tallinn dat hij ook gelijk in, zelfs als Oekraïne erin slaagt om alle Russen eruit te jagen, dan is de nieuwe frontlinie gewoon de interstatelijke Oekraïns-Russische grens. Waarom zou Rusland dan ophouden? Ben je nog niet klaar?
Ze blijven naast elkaar liggen.
Ja, en deze oorlog, en we hebben het heel veel ook met mensen van de landmacht. En dit is ook echt de oorlog waarin de landmacht weer een cruciale en meest zichtbare rol speelde, omdat geen van beiden luchtoverwicht heeft. Wij zouden een oorlog als dit op deze manier nooit willen vechten. Je zou beginnen met het creëren van luchtoverwicht, zodat je je troepen op de grond kan steunen. En dat is wat Oekraïne nu wil bereiken. Daarom vragen ze natuurlijk om die F-16's en om die luchtverdedigingssystemen trouwens, om te voorkomen dat die Russische luchtmacht alsnog een luchtoverwicht krijgt.
Ja, hadden ze de eerste weken moeten doen.
Ja, die kans is inderdaad verkeken. Ik denk dat het niet realistisch is dat een van beide partijen nu nog luchtoverwicht krijgt. En dat het altijd contested zal blijven, op zijn best. Ik ben ook om die reden. Luchtoverwicht is ontzettend belangrijk. Hè? Je ziet dat ook de moeite die de Amerikanen nu hebben, of het Westen nu hebben, om de Oekraïners goed voor te bereiden, te trainen en op te leiden voor dat gevecht, dat offensief. Ja, wij denken altijd vanuit termen van luchtoverwicht. Wij zijn het niet gewend om in ieder geval niet tijdelijk en plaatselijk luchtoverwicht te creëren. Maar de Oekraïners die zullen het echt toch zonder luchtoverwicht moeten doen. Nou, het geluk is dat de Russen dat zelf ook maar. Die kunnen dat ook maar heel moeilijk, heel moeizaam. Maar je ziet tegelijkertijd wel, ja, F-16's, hè, de discussie, als ik daar wat aan zou willen toevoegen, ik denk dat dat vooral toch heel symbolisch van aard is. Ik denk niet dat de F-16's, ook zeker in de aantallen waarover gesproken wordt, die gaat geen beslissend effect hebben. Die zijn niet zo'n gamechanger als bijvoorbeeld de HIMARS in combinatie met de inlichtingen, de Amerikaanse inlichtingen waren. Dat geloof ik niet. Gewoon puur vanwege de luchtverdediging die er op dit moment nog is, ook vanuit de Russische zijde.
En dat het niet alleen de Centraal-Oost-Europese landen zijn die bereid zijn om hun oude, maar op zich prima werkende Sovjet-vliegtuigen te sturen. Maar dat het dus ook West-Europa is, of het Westen, dat dit überhaupt overweegt. Hè? Dat er een coalition of the willing ontstaat, wat dus ook weer een soort politiek signaal richting Rusland moet uitstralen.
Ja, en ook die F-16's zijn niet de jongste meer, hè, trouwens. wij sturen niet onze F-35 allerbeste gevechtsvliegtuigen. Maar de doelstelling is tweeledig. Poetin een politieke en een militaire overwinning ontzeggen. Politiek gezien is, als hij ons zodanig kan afschrikken, ons het Westen, dat wij Oekraïne niet meer durven te steunen, met nucleaire dreigementen of door een offensief zodanig te verslaan van Oekraïnse zijde, dat wij niet langer geloven dat het nog te doen is en wij druk op Oekraïne gaan uitoefenen om toch maar te onderhandelen. Dat is de politieke tak van de Russische overwinningsstrategie. En de militaire tak is die uitputtingsoorlog winnen. Door hun grotere industriële potentieel ten opzichte van Oekraïne, door hun betere demografische situatie, meer mensen op de been kunnen brengen, langer door kunnen gaan. Want vergeet niet, Rusland betaalt wel een binnenlandse prijs natuurlijk hiervoor, maar de prijs die Oekraïne betaalt is vele malen groter. Economisch, maar ook menselijk. Een hele generatie groeit dan op die en geen kinderen kunnen krijgen. De demografie was al niet heel goed. Dus Rusland kan Oekraïne ook gewoon op langere termijn slopen. En dat is wat Oekraïne natuurlijk als urgentie aan ons wil meegeven. Van, wij hebben niet nog 10 jaar voor een Iran-Irak oorlog die 8 jaar, 9 jaar gaat duren. Dit moet sneller.
En je geeft Rusland weer hersteltijd.
Dus dit is waarom zowel die politieke als die militaire componenten komt. En vandaar ook die harde Oekraïnse eis van geef ons nou een vorm van veiligheidsgaranties. Want anders houdt dit nooit op. Dan is het een kwestie van tijd voordat Rusland weer komt. En dat is natuurlijk een hele lastige, want tot nu toe is de positie van ook de VS altijd heel helder geweest. Wij gaan niet meevechten. Zodra je veiligheidsgaranties gaat afgeven en Rusland valt nogmaals aan, ja, dan moet je een stap verder gaan. Dan moet je gaan meevechten. Nou, dat is waar iedereen natuurlijk heel bang voor is. En dat is waarom ik denk dat die Vilnius-top, dat NAVO-lidmaatschap nog op een iets langere baan geschoven zal worden. En waarom Oekraïne het ook zelf heeft over NAVO-lidmaatschap na de overwinning. Omdat zij weten dat Westen wil niet meevechten.
Nou, zelfs de Litouwse president die hier in Nederland was, gaf aan, ja, we moeten inzetten op een roadmap. Ik weet daar nog steeds geen goed Nederlands woord voor. Een richting voor Oekraïne. En daar heeft Stoltenberg ook op gehint nu. We gaan ervoor zorgen dat Oekraïne uiteindelijk onderdeel van de familie wordt. Maar we gaan nu de route bepalen. En dat zal in veel nieuws dan op een of andere manier worden bekrachtigd, de route. Maar ja, niet het eindpunt.
En daarom verwacht ik dat die F-16, wat George ook zei, die zijn ook een politiek signaal. Die zijn een onderdeel van wat het Westen voor Oekraïne kan doen. Als wij geen NAVO-lidmaatschap kunnen aanbieden, kunnen we wel gevechtsvliegtuigen leveren die hen helpen om hun luchtruim veilig te houden. Want ze zijn ook nog eens nodig om te voorkomen dat Rusland steeds met allerhande raketten, zijn het kruisraketten of die nieuwe glijdende bommen die ze ook aan het maken zijn. FAP-5 heet dat geloof ik. Die gewoon een domme bom waar je wat vleugeltjes op zet die een stukje kan glijden tot wel 50 of zo kilometer diep. Dat wil Oekraïne tegen kunnen houden. Zodat Rusland niet steeds kritieke infrastructuur kan aanvallen en heel veel schade kan aanrichten. Ja, en daar passen die F-16's ook in dat verhaal.
Ik denk dat het goed is om toch nog een paar minuten de tijd te besteden aan wat George ook opmerkt. Namelijk de Russische manier van verdedigen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ik zat naar Dara Mesikot te luisteren van Rand. Misschien wel een van de beste onderzoekers op het gebied van Russische militaire historie en dat verbinden met het heden. En zij stelt eigenlijk dat we geen signalen hebben dat Rusland heeft geleerd van de fouten. Omdat Rusland dat eigenlijk al jarenlang niet doet. Er is een plan A, maar afwijken van plan A, dat lukt dan niet. Dat zit niet in het systeem. Zij verwijst dan ook naar bijvoorbeeld elementen als Russische militairen krijgen nog steeds slecht te eten. Er wordt slecht met ze gecommuniceerd. Ze worden op verschillende manieren in Rusland, in dat enorme land, opgeleid. Verbondenheid van wapens, et cetera, et cetera. Nu krijg je ook nog de situatie, zo stelt zij in ieder geval, dat deze in de laatste podcast met Michael Kaufman, dat de mensen voor Wagner eigenlijk een hoger moreel hebben, want die hebben ook echt iets om voor te vechten. Hè? Die komen uit die gevangenissen, die is hun een nieuwe plek in de samenleving beloofd. Hoe zit dat met de Russische soldaten? Waar vechten zij voor? De salarissen, waar een verschil dan ook nog tussen zit. Wat zeggen die elementen jou, George?
Ja, een heleboel dingen die je noemt, Gert-Jan. Misschien eerst even in het zoomen inderdaad op leiderschap. Hè? Wat je zelf ook al aangaf. Er is weinig ruimte voor eigen initiatief op de laagste niveaus. Hè? De manier van besluitvorming en bevelvoering is ook vrij wetenschappelijk. En ook heel erg gericht op die brug veroveren. En ja, als je daar dan op een andere manier naartoe komt of de brug ernaast kunt veroveren omdat je vastloopt, ja, dat wordt niet gewaardeerd. Die brug is de opdracht. En we gaan gewoon door.
Ja, voelen daar is een voorbeeld ook van hoe blind kan je zijn. Ja, ik wil hier niet te negatief over het Russische leger klinken, maar
nee, dat hebben we herhaaldelijk gezien. Overigens hebben we ook echt wel, om dat ook weer gelijk te nuanceren, worden dan wel eens de Oekraïners tegenovergezet over het toonbeeld van junior leadership en initiatief. Dat blijkt ook wel mee te vallen. Er zijn echt wel goede ontwikkelingen gemaakt, ook door de westerse training. Maar we zien met name op de hogere niveaus, brigadeniveau en hoger, toch echt wel geïnstitutionaliseerde Sovjetcultuur, wat ook logisch is. Dat krijg je niet zomaar uit je systeem. Ook echt wel op de lagere niveaus. We hebben bijvoorbeeld zelf als Nederland hebben we Oekraïners getraind in Engeland, hè, de operatie Interflex. En ook daar, ik spreek daar dan met officieren die Oekraïners getraind hebben. En ook daar zie je echt nog wel de invloeden van, nou ja, hoezo moet ik mee helpen als leider om de loopgraaf te graven? Dat doen die mannen maar en ik ga even wat anders doen. Dus ook dat, daar zien we echt nog wel. Dus het is niet zo zwart-wit. Maar duidelijk is er wel dat er in Oekraïne meer ruimte is voor eigen initiatief, voor met name op de laagste niveaus, voor wat wij noemen dan mission command. Je geeft een opdracht en vervolgens laat je het lagere niveau bepalen hoe die opdracht uitvoert.
En dat is belangrijk omdat?
Nou ja, uiteindelijk kom je in een situatie die anders is dan dat is voorgeschreven. En dan sta je daar als jonge luitenant of als jonge sergeant. Oké, wat moet ik nu doen? Geen contact met het hoge niveau. Ja, dan is het de bedoeling dat je gaat handelen. Binnen de intentie van het hoge niveau. Maar misschien op een andere manier. Ja, maar dat vergt wel dat je die ruimte ook daadwerkelijk voelt. Dat je dat vertrouwen ook voelt om dat te doen. En dat je daarmee opgevoed bent. Nou, de Russische leiderschapscultuur en de militaire cultuur laat daar weinig ruimte voor. Het Westen meer, in ieder geval. Dat is wat we proberen. En op die manier proberen we ook de Oekraïners op te leiden.
Interventie, Bob?
Nou, het fascinerende van wat Rusland gedaan heeft, is dat het eerst, het had een groot Sovjetleger na de val van de Sovjet-Unie, wat ook gemaakt was om snel te kunnen opschalen. Dus eenheden waren zodanig ingericht dat je heel snel gemobiliseerde dienstplichtigen erin zou kunnen duwen om ze groter te maken. Dat hebben ze allemaal afgeschaald als onderdeel van die legerhervormingen waar die Massacot van Rand inderdaad echt heel goed in is om dat te beschrijven. Want ze wilden naar een high-tech beroepsleger, wat je in kon zetten voor operaties zoals in Syrië, om macht elders in de wereld te kunnen projecteren, militair gezien. En vervolgens gaan ze een oorlog vechten op de Sovjet-manier. Nou, gewoon ze willen met grote aantallen overweldigen, maar ze hebben die aantallen niet meer. Nu willen ze weer naar een beroepsleger met veel meer mensen. Ik geloof dat ze er 400.000 bij wilden gaan recruteren. Ja, dat kan je niet zomaar even doen. Dus als ze hun oude Sovjet-structuren in stand hadden gehouden, hadden ze beter kunnen vechten dan ze nu gedaan hebben. Want ze vechten eigenlijk, Poetin natuurlijk mentaal, zoals in de Tweede Wereldoorlog, grote aantallen, maar ze hebben ze niet. En ze kunnen ze niet snel genoeg klaarstomen. En dat is misschien voor Oekraïne een relatief geluk. Probleem is, Oekraïne heeft ook die erfenis. Die kwamen in 2014 ook met een heel zwak leger eigenlijk. En die hebben alleen wel die 9 jaar gebruikt. Onthoud, de oorlog die duurt al 9 jaar. Om hun leger sneller te hervormen. Want onder druk moet je wel. Terwijl Rusland dit niet zozeer had. Rusland had het gevoel van existentiële dreiging niet. En heeft dus ook die offers als het ware niet gebracht. Om zijn krijgsmacht zo op te schalen als nodig.
Nee, want waar ik naartoe wil met de vraag over de Russische defensie, is dat we horen dat Surovikin op een gegeven moment is aangesteld om die Russische defensielinie op orde te brengen in dat bezette gebied. En dan horen we ook dat dat redelijk lukt. Dat Zaporizhia-front zit helemaal dicht. Ja, ik noem nu allemaal dingen waarvan later zal blijken of het klopt of niet, hoor. Steden gefortificeerd. Dan heb je daarnaast die elementen die Massacot benoemt, waar je rekening mee moet houden. Als we dit op één grote hoop gooien, waar ga jij dan op letten, George? Laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, ik heb met dezelfde interesse en verbazing soms gekeken naar die verdedigingsgordels. Verdedigingslijnen die wel 35 kilometer diep zijn. En dat ziet er echt wel grondig voorbereid uit, hè, met tankgrachten, met loopgraven, hindernissen, ongetwijfeld ook minder zichtbare mijnenvelden. Dus dat wordt echt wel een kluif om daar doorheen te breken. Alleen, ja, zo'n verdedigingslinie is uiteindelijk alleen maar succesvol als er dus ook mensen zitten die weten wat ze moeten doen, die ook het moreel en de wil hebben om daar te vechten. En als er samenhang is op hoger niveau om die verdediging ook in stand te houden.
Want even voor de leek, alleen maar loopgraven en mijnenvelden, daar kom je met bepaalde.
Daar kom je op een gegeven moment. We weten ook, dat is trouwens ook wel interessant, hè, doorbraakmiddelen en brugleggers. Die zullen ze nodig hebben om over hindernissen heen te komen. We weten niet precies of ze daar voldoende middelen voor hebben gekregen. Ik vermoed van wel, want anders dan zijn ze snel klaar. Maar die middelen, laten we zo zeggen, als de Rus niet in die loopgraaf blijft zitten, maar terugvalt, ja, dan zien ze dus niet die mijndoorbraak tank voorwaarts komen, die uitgeschakeld moet worden, dan wel door een antitankwapen, dan wel door artillerie. Daar valt het mee. Als het bataljon wat terugvalt, als dat bataljon waar doorheen ze terugvallen, dan niet dat mijnenveld waar ze door terugvallen, dan weer dicht legt en dat coördineert en met elkaar communiceert, zit er een gat in die verdediging. Als de Oekraïners ergens doorbreken, wat ongetwijfeld gaat gebeuren, en een bataljon dat of een gevechtseenheid van de Russen dat daarnaast zit, dat niet weet en mee terugvalt, dan ontstaat er dus een gat in die verdedigingslinie. Dus het gaat dus niet alleen maar om dat er in het terrein is aangebracht, maar ook is er een plan, is er integratie van de bewegingen, van de infanterie, de artillerie, is er onderlinge communicatie met elkaar en is er de wil om dat plan ook daadwerkelijk goed uit te voeren. Dus er zitten heel veel aspecten aan. Alleen maar graafbewegingen in het terrein. Als er geen plan achter zit, dan gaan de Oekraïners rustig met een mijndoorbraaktank en met rook en met artillerie door dat mijnenveld heen en rijden ze daar doorheen.
Oké, dus daar heb je een heleboel Russen. Die worden daar gepositioneerd. Die zijn er al maanden. Die zijn aan het graven geweest. Dan kom je dus wel uit bij voorwaarden als: krijgen ze goed te eten? Hebben ze moreel? Hoe wordt er met ze gecommuniceerd? Hebben ze een zekere mate van zeggenschap? Als Oekraïne door één linie heen breekt, hoe reageren ze daarop? Dat soort dingen gaan dan meespelen?
Dat soort dingen spelen zeker mij moreel. Maar het plan en de wil met name om te vechten. Dus het gaat inderdaad hier om niet alleen om massa. Hè. Massa is ontzettend belangrijk. Dus quantity is a quality in itself. Maar hier gaat het inderdaad ook om leiderschap, een plan en de wil om te vechten.
Ja, en nog eentje die we ook vaak vergeten. Je moet ook weten wat je vijand aan het doen is. De inlichtingenpositie van Oekraïne is vele malen beter dan die van Rusland. Waarom? 1, de Amerikanen delen hun intel. En dat is de beste die er is. Dus de Amerikanen weten veel meer van de Russen dan andersom. Dus dat geeft de Oekraïners een enorm voordeel. 2, lokale bevolking steunt volop. Zeker in die gebieden waar ze straks hard moeten gaan vechten richting Melitopol. Daar weten we, er zijn nog steeds partisanengroepen actief. Dus de lokale bevolking deelt ook van alles met de Oekraïnse strijdkrachten. Dus zij weten, en de derde, de communicatie van de Russen is zo slecht dat ze vaak gewoon met open radioverbindingen met elkaar aan het praten zijn. Die Oekraïners luisteren dat allemaal af. Ze weten precies waar de Russen zitten, waar de zwakke plekken zitten. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En dat zullen ze maximaal gaan uitbuiten. Of het genoeg is om door die enorme diepe linies heen te komen, want bij Bakhmut zijn het inderdaad nog geen diepe linies. Hier ging het tot wel 30 kilometer diep. Dat is echt wel even wat anders.
En dat is wel een zorg inderdaad. Hè. En je ziet ook die terughoudendheid van we moeten uitkijken dat we misschien te veel slachtoffers krijgen. Je ziet ook, we gaan misschien over meerdere fronten aanvallen. Ja, eigenlijk hoop ik dat niet. Want het gevaar is dat je dus ergens inbreekt en dat je daar succesvol bent, maar dat je vervolgens niet dus kunt doorbreken en niet het tempo kunt houden. Ja, en dan geeft het eigenlijk de Russen de tijd om, ook al hebben ze een slecht plan, om weer rustig die lijn te herstellen in de diepte. En dan moet je vervolgens weer opnieuw inbreken. Ja, en dat kost heel veel capaciteit. En dat maakt juist zo heel veel slachtoffers. Dus het gaat erom, als ze manoeuvreoorlog voldoende in zich hebben, voldoende daartoe getraind zijn om na die inbraak in de diepte door te breken.
Je hebt hier ook een kaart liggen, Sjors,
ja.
Met Russische veldfortificaties.
Ja,
hoe rood wil je het hebben?
Ja, rondom Zaporizhia zie je dus echt die verdichting. En je ziet dus dat zowel aan Russische zijde, maar aan alle kanten is het duidelijk dat een grote bedreiging is. Hè? Bij Zaporizhia doorbreken naar het zuiden, richting Melitopol.
En want Bob, kan jij even uitleggen voor de luisteraar waar we kijken naar een rode lijn die begint helemaal aan de grens met Belarus.
Ja, dus eigenlijk is het, wat ik net ook zei, de hele Russisch-Oekraïnse grens is nu een frontlinie. Oekraïne voert geen aanvallen diep op Russisch grondgebied en richting Belgrad en dat soort dingen uit, maar de Russen moeten zich daar wel voor opmaken. Dus ze hebben daar allerlei verdedigingswerken neergezet. Waar ze zich het meeste zorgen om maken, dat kan je op die kaart goed zien, is dat ze zijn bang dat de Oekraïners zuidwaarts vanaf de stad Zaporizhia, waar ook die kerncentrale in Energodar, dat ze daar recht naar beneden gaan doorstoot om die landbrug af te snijden. Dus daar hebben ze enorm veel gegraven. Maar wat ik ook interessant vind, is het zelfvertrouwen van de Russen, kan je terugzien in hun fortificaties, dat ze het noorden van de Krim ook heel sterk versterkt hebben. Bij Jankoy en de Perekop, dat beroemde stuk, die smalle landbrug eigenlijk van Oekraïne naar het Schiereiland. Dat geeft al aan, zoveel zelfvertrouwen hebben die Russen ook weer niet, want ze zijn dus bang dat die doorbraak er komt en ze zijn ook de noordkant van de Krim aan het versterken. Voor alle zekerheid, kijk, de graven kost niet zo heel veel, dus dit kunnen ze gewoon doen. Maar het betekent dat de Russen zich ook opmaken voor een mogelijk geslaagd Oekraïns offensief, waarbij ze gedeeltelijk zich zullen moeten terugtrekken, weer nieuwe nieuwe posities moeten innemen. En dat is een andere manier van vechten dan ze helemaal aan het begin van de oorlog deden, toen ze dachten dat ze alleen maar voorwaarts gingen. Dus je ziet dat ook de Russische krijgsmacht zich klaarmaakt voor een eventuele doorbraak. Wat we niet weten is hoe ze hun reserves gaan inzetten, van waaruit. Want die zijn ze nu al deels bij dat Bakhmut aan het inzetten. Maar ze moeten wat achter de hand houden om ook een doorbraak bij dat Tokmak bijvoorbeeld, zuidwaarts.
Ja, dat is de eerste stad die je tegenkomt voordat je naar Melitopol gaat. Ja, dus die ook helemaal dicht geschroefd is eigenlijk, hè?
Ja, Tokmak is eigenlijk ook weer een soort Bakhmut-achtige plek, zeg maar. En als de Oekraïners slim zijn, gaan ze er gewoon omheen.
Ja.
Want dit is open terrein. Dit is de steppe aan de zuidkant van Oekraïne. En dat is veel geschikter voor die grotere bewegingen waar George het over had, om door te breken en te omsingelen. Want als ze straat voor straat in Tokmak moeten gaan vechten, wordt het ook weer heel erg, ten eerste traag en ten tweede bloederig.
Ja en je verliest je gevechtskracht, hè? Dus je kunt daar tactisch winnen. Maar uiteindelijk daar de operatie mee verliezen. Omdat je vervolgens geen gevechtskracht meer hebt om verder door.
Ik heb nog een paar deprimerende, maar gewoon heel kort om ze aan te stippen. Er kunnen ook nog totale gamechangers gebeuren. Want hier hebben we het over gewoon regulier conflict. Ook spreken Oekraïners erg zorgen uit over die kerncentrale. Op het moment dat de kerncentrale bij Energodar, laten we het hopen van niet, maar opblaast, dan heb je een heel wezenlijk andere situatie. Rusland kan een aantal dingen doen om gewoon heel veel schade aan te richten. De dam bij Gerson hebben we het ook veel over gehad, Novokachovka. Daar zou Oekraïne eventueel na wat herstel met voertuigen overheen kunnen. Als Rusland die opblaast, dan loopt ook een heel stuk van Gerson oblast onder. Dus er kunnen ook nog dingen gebeuren, want dat weten we van Poetin, dat hij niet zomaar een verlies incasseert, maar vaak antwoordt met een asymmetrisch iets, ergens anders.
Een nieuwe dynamiek krijgt.
Juist, en dan moet iedereen weer opnieuw bedenken. Bijvoorbeeld Belarus, waar we het over hebben gehad. Als hij toch op een of andere manier het leger van Belarus kan dwingen om mee te gaan helpen, om van het noorden de toevoerlijnen naar Polen af te snijden. Ja, dan zal Oekraïne weer een deel van zijn troepen daarop af moeten sturen om dat weer tegen te houden. Dus sluit niet uit dat Poetin nog iets gaat doen wat we nu nog niet kunnen bedenken. Of wat we wel kunnen bedenken, maar van we hopen dat hij het niet doet.
Ik hoop dat we over een paar maanden, door middel van misschien een potje wargamen. Ik noem het telkens potje wargamen. Het is heel anders, George. Je hebt het uitgelegd. Maar dat we een aantal van die gebeurtenissen die we nu bespreken in de toekomst, dat we die dan eens kunnen analyseren en nabootsen. Het is een hele journalistieke vraag om toch te stellen, ja, wat verwacht je? Wat voorspel je? Wat voor zomer gaan we tegemoet? Gaan we een moment op korte termijn al zien dat de Oekraïners iets gaan beginnen? Of denken jullie dat ze gewoon, dat het klopt wat Zelensky zegt, dat ze nog niet alles hebben wat ze nodig hebben om ergens überhaupt succesvol te zijn? Want je wil ook heel snel dan doorstoten. Je wil ook snel kunnen manoeuvreren en reageren. Binnen dat kader, wat kunnen we verwachten? Wat is je verwachting?
Ja, een mooie journalistieke vraag inderdaad. Helaas ga ik een wat onjournalistiek antwoord geven. Ik las vanochtend ook nog even dat stuk na van Kaufman, die daar recent geweest is. En die zegt ook, ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. En ik vind dat eigenlijk, zeker voor iemand als hij, die toch wel een van de belangrijkste analisten is over dat conflict. Ik vind het mooi dat hij dat doet. Want ik vind nog wel eens, we neigen nogal snel naar van, oh, dit zou kunnen of dat zou kunnen. En dan heel erg vanuit onze eigen westerse blik, of misschien een beetje wensdenken, wat Bob zegt. En soms is het ook goed om te bedenken, ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. En dat is eigenlijk ook het enige juiste antwoord nu. We weten het niet. De signalen zijn vanuit Oekraïne van, nou, het kan nog wel even duren, waarvan we niet zeker weten of dat misschien misleiding is, of voor binnenlandse consumptie, of dat daadwerkelijk zo is. En wat we wel weten is dat we met z'n allen echt hopen op een succesvol offensief. Hè, wat ook echt politiek strategische gevolgen heeft, hè, in het Kremlin. En mogelijk dichter bij een oplossing komt, een wenselijke oplossing. Maar de werkelijkheid is dat, in ieder geval, ik in ieder geval gematigd positief ben. Hè. De Oekraïners die hebben echt wel een grote gevechtskracht. Daarmee kunnen ze een klap uitdelen. Maar of het echt een verandering gaat brengen op het gevechtsveld, laat staan politiek strategisch, dat is mijn zeer de vraag.
Ja, het meest waarschijnlijke is dat dingen nooit in de extreme versies eindigen, maar in een soort halverwege ertussen. Dat zou betekenen een deels geslaagd Oekraïns offensief, dat Rusland meer schade aanricht dan we nu kunnen inschatten. Maar niet zoveel dat het daarmee afgelopen is. Een nieuwe frontlinie. En dan de vraag, gaat Oekraïne dat gewoon nog een keer doen en nog een keer en nog een keer? Of beslist het zelf, dit zijn zoveel slachtoffers, laten we dan toch maar gaan praten. Ik vermoed eerder het eerste. Zeker nou in Kiev ook weer die stemming daar gevoeld heb. Mensen zijn daar echt niet bereid om nu na te denken over scenario's waarin Rusland voor langere tijd stukken Oekraïns grondgebied bezet houdt. Maar of ze dat zullen blijven doen als de slachtoffersaantallen oplopen, dat weet ik natuurlijk niet. Over wargamen, iedere keer dat je dat zegt, moet ik denken aan één. Ik speel dus games. Ik ben een gamer, onder andere PC-games. Er is er eentje die heet Hearts of Iron 4. Niet om nou te zeggen oorlog is leuk en een spelletje, want absoluut niet. Maar als je een beetje inzicht wil over de samenhang van aan de ene kant op de grond, de troepenbewegingen, en aan de andere kant industrie. En als derde diplomatie en strategie, dan is het wel een aanrader. Het is geen reclame hoor, maar ik weet dat Perestroikast ook wat jongere luisteraars heeft. Onze stagiair speelt het inmiddels ook, begrijp ik. Je speelt dan letterlijk, als je dat wilt, kan je Stalin in de Tweede Wereldoorlog spelen. En dat veranderde wel mijn gedachten over wat er toen is gebeurd. Want als je een keer je in de schoenen van een Russische of een Sovjet-leider verplaatst over hoe kwetsbaar ze zijn met open gebied, waarom Belarus zo belangrijk is, de snelweg richting Moskou eigenlijk loopt door bepaald terrein in Belarus, dan is het best een nuttig spel om een keer te doen. En dat is geen grap, daar kan je best veel van leren.
Ja, wil ik ook heel graag nog in een volgende keer met jullie over een paar maanden bespreken. Klimatologische en terreinomstandigheden. Dat zijn ook nog fascinerende elementen natuurlijk.
Oh ja, de Rasputitsa. Ik zag een mooie vraag die je niet hebt gesteld. En het Oekraïns daarvoor is wel mooi, zonder wegen. En dus onbegaanbaar eigenlijk. Ja, dat is zeker een factor. Maar goed, dat is nu geloof ik...
Nu is voorbij hoor, ja. Er zijn nu... Analisten zijn het er wel over eens dat die periode wel voorbij is. En eigenlijk sinds een week of twee, sinds begin mei, is het terrein voldoende begaanbaar om op te manoeuvreren. En je ziet het ook trouwens aan de recente beelden die we van Oekraïnse voertuigen zien. In plaats van modder zien we opeens stof. Nou, dat is ook een sterk signaal dat de grond voldoende is opgedroogd om over te manoeuvreren.
Ja, we kregen nog wisselende geluiden van collega's, hè, van Floris Akkerman en van Michiel Driebergen, die dan ook in Donetsk en ook in Zaporizhia nog plassen zagen, of die ook in de loopgraven nog veel nattigheid zagen. Maar het is nu 2-3 weken prachtig weer in Oekraïne en dan kan het dus toch rap gaan. Oké. Okay. Dank jullie wel. Bob, ook bedankt voor het meebrengen uit Estland van AFU. Fantastisch dekbeelderspel wat je hebt meegenomen. Ik zal een linkje in de show notes plaatsen. Dan kunnen mensen zelf zien wat dat dan inhoudt. Het is overigens wel vrij moeilijk te verkrijgen. Maar misschien dat het in de toekomst een succes wordt. Bob Deen, dank je wel. George Dimitriou, ontzettend bedankt. Ik denk dat het heel leerzaam is om dit op deze manier eens rustig te bespreken. En... bijzondere stapelboeken hebben we gebruikt voor de microfoons. Over een jonge Stalin en Gorbachev en Nazarbayev.
Geen uitdrukking van de politieke positie van het instituut Klingeraal.
Nee, heel goed. Boeken. Je ziet de foto's erbij op de website. Dank jullie wel en succes de komende tijd.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.